ben Sabet. Leuk dat je luistert naar de podcast Tweelingmoeders.
En ik ben Yvonne. Vandaag hebben we te gast jeugdarts Anita de Vries. Welkom Anita. In onze podcast aflevering 11 was je ook onze gast en heb jij de luisteraars onder andere geïnformeerd over het consultatiebureau en het vaccinatieprogramma. En daar waren heel veel luisteraars heel blij mee. En vandaag gaan we het hebben over de taalontwikkeling bij jonge kinderen.
Ja.
Ja, welkom Anita. Ook van mij dan. Hè? Ja. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat je weer hier zit. We gaan het hebben over de taal en de ontwikkeling van de taal. Kun je ons iets vertellen over de ontwikkelingsgebieden op het gebied van taal van een kind?
Ja, nou, ik kan ook even zeggen, taalontwikkeling is een van de verschillende soorten ontwikkelingsgebieden die je hebt bij kinderen. Hè? De kinderen ontwikkelen zich natuurlijk op meerdere gebieden. Je hebt de lichamelijke ontwikkeling en je hebt de motorische, dus de spierontwikkeling eigenlijk. Mm-hmm. De cognitieve ontwikkeling, dus het begrijpen en de hersenontwikkeling eigenlijk. Het sociaal, hè? Kindjes worden... Mm-hmm. Hebben natuurlijk een ontwikkeling in hoe ze sociaal omgaan met anderen. Emotioneel, ook dat. En spraaktaal, dat is een van de gebieden.
Ja.
En dat is dan eigenlijk waar ik dan
nog dieper op...
Ja, waarom ik hier ben gevraagd om wat over te vertellen.
Ja, omdat heel veel ouders vinden dat ook interessant. En dat is ook toch een hele periode, ook bij de kinderen. Hè? Het begint natuurlijk ergens en uiteindelijk kunnen ze dan hele zinnen zeggen, lezen, et cetera. Maar wat houdt de spraak en de taalontwikkeling, wat houdt het precies in en...
Nou ja, spraaktaalontwikkeling is eigenlijk het leren van de taal. En dat begint eigenlijk vanaf de hele vroege, direct na de geboorte. En de periode waarin kinderen het meest gevoelig zijn voor spraaktaalontwikkeling is tot 7 jaar. Oh, dus je bent eigenlijk, je moet in die eerste 7 jaar, is het gewoon heel belangrijk dat je die taal leert ontwikkelen. Ja. Dus daarom is het ook heel belangrijk om te signaleren als er dingetjes zijn die niet helemaal goed gaan. Zodat je op tijd bij bent, zodat je in die gevoelige periode nog iets kunt doen.
Mm-hmm. Okay. Ja. Ja. En je hebt dan bepaalde fases, denk ik.
Ja.
Welke fases doorloopt zo'n kind in die taalontwikkeling?
Nou ja, in het eerste levensjaar heb je de, noemen ze dan de pre-verbale fase. Ja, dan heb je ook nog de communicatie, dus het met elkaar contact maken zonder taal. Met oogcontact en mimiek en mm-hmm. proeven, gebaren, ruiken, aanraken en dat soort dingen. Ja. En dan beginnen ze ook al wel een beetje geluidjes te maken. Hè? Kindjes huilen natuurlijk en maken geluidjes.
Heel veel soms.
Soms maken ze heel veel geluiden en sommige wat minder.
En in het begin imiteren ze ook wel. Hè? Dat weet je ook wel van als je zo'n klein babytje hebt en er komt een klein geluidje en je doet het na, dan proberen ze het ook na te doen.
Ja.
En dan vanaf een maand of 7, 8, dan krijg je echt die brabbelfase met dat baba, dada, gaga,
weet je wat dat.
Dan ook verschillende intonaties. Hè? Dus niet allemaal op één toon, maar dat het ook een beetje varieert. En dat is ook wel belangrijk, dat je ook merkt dat het niet één toon is. Want dat geeft ook iets aan over hoe ze dat... Of ze ook goed horen en of ze daar ook iets... of dat ook vooruit gaat.
Dus één toon, je bedoelt dat...
Dat het alleen maar ba, ba, ba. Maar het gaat ba, ba, ba.
Ja, dat soort.
Ja. En dan vanaf het eerste jaar dan merk je dat kinderen woorden gaan herkennen. En dat ze reageren ook op de betekenis door te wijzen bijvoorbeeld. Dan kun je iets aanwijzen van waar is de bal. Mm-hmm. Hè? En dan kunnen ze in ieder geval vaak al kijken en weten ze van dat jij bedoelt dat het de bal is. Terwijl ze het woordje bal nog niet kunnen zeggen.
Ja. Ja.
Maar dat ze wel al weten van wat is een bal. Of wat is het drinken, hè, of zo, of de melk. Ja. Dat ze wel weten dat ze het woord kunnen combineren met een iets wat ze zien. Mm. Alleen ze kunnen het nog niet,
ze kunnen het niet uitspreken.
Zeggen. Dus het begrijpen gaat veel sneller dan het zelf al spreken.
Dat kan ik me inderdaad ook herinneren bij de kinderen. Dat je al heel veel tegen ze kon zeggen. Bijvoorbeeld, pak de bal wat je zegt. Of loop even daarin. Loop, en dat ze inderdaad het nog niet konden uitspreken.
Dat ze het wel doen.
Ja. Maar, dat ze het weten. Dus dat begrip, dat is ook heel belangrijk. Dat je op een gegeven moment merkt dat ze wel woorden begrijpen. En dat is ook eigenlijk duidelijk iets van in de taalontwikkeling. Ja. Dus taal, het is spraak- en taalontwikkeling, niet alleen maar taal.
Ja.
En dan vanaf 1 tot 2,5 jaar, dan gaat langzaam gaat dat brabbelen, gaat over naar meer betekenisvolle taal. Dus taal met steeds meer woorden. En dan van het eerste woordje ga je dan langzaam aan naar zinnetjes van 2-3 woorden. Met 2 jaar spreken kunnen ze meestal 2 woorden spreken. En 2,5 jaar 3 woorden achter elkaar.
Dat ze dan al veel meer spraken?
Nee. Maar de heleboel kinderen kunnen al meer. Alleen het minimale wat ze moeten kunnen, bijvoorbeeld met 2 jaar, is dat ze 2 woordjes achter elkaar kunnen zetten.
Okay.
Dus papa kom of mama
ga.
Nee, maar allemaal van die kleine zinnetjes van 2 woordjes die we allemaal wel kennen. Ja. En met 2 jaar is het dus echt wel de bedoeling dat kinderen dat wel kunnen. Ja. Dat zijn de minimale eisen met 2 jaar.
Okay.
Dus, dan krijg je vanaf 2,5, dan noemen ze het de differentiatiefase. En die duurt dan tot 5 jaar. En dan krijg je heel snel dat er een uitbreiding is van de hoeveelheid woorden die ze kennen. Dus met 3 jaar begrijpen kinderen bijvoorbeeld zo'n 1250 woorden. Maar ze kunnen er al 1000 zeggen met 3 jaar. En met 5 jaar kunnen ze er al 3000 zeggen. Ja. En begrijpen ze er al 3500 ongeveer. Hè?
Ja,
dat is natuurlijk toch een beetje. Dus dat is toch een. Dat gaat wel heel hard.
Gaat
dan.
Heel snel. Ja.
Ja. En dan is het ook belangrijk dat je op een gegeven moment kunt verstaan wat kinderen zeggen. Hè? Dus dat het niet meer zo'n gebrabbel is, maar dat het echt een verstaanbare taal wordt. En met 3 jaar wordt dan gezegd van dat ongeveer 50-70% van wat er aan wordt gezegd verstaanbaar is voor anderen. Dus dan bedoelen we niet alleen papa en mama die alles van hun kind snappen, maar ook de buurvrouw.
Ja.
En met 4 jaar, dat is dus eigenlijk het moment dat ze naar school gaan, dan is toch moet 75-90% van de taal die wordt geproduceerd verstaanbaar zijn voor anderen.
Okay.
Ja.
Ja, bijzonder.
En met 5 jaar is 90% van de kinderen is 100% verstaanbaar. Dus bij bijna alle kinderen kun je alles verstaan wat ze dan zeggen. Ja. En dan daarna is alleen nog maar de verfijning van de taal.
Ja.
De grammatica en steeds meer woorden. Ja.
En dan, jij zegt dan tot 7 jaar. Dus dan.
En dan met 7 jaar, dan daarna wordt het leren van de taal een stuk moeilijker. Maar over het algemeen hebben ze dan dus al.
De hele basis
hebben ze.
Ja.
De grammatica kennen ze dan eigenlijk ook al. Hè?
Ja.
Eigenlijk. Met 7 jaar praat een kind gewoon goed. Dat wil niet zeggen dat hij alle woorden kent. Hè? Want als je alle woorden dan leer je natuurlijk woorden erbij. Maar ik bedoel, een kind van 6-7 jaar kan zich gewoon volledig uiten.
Ja. Mooi.
En woorden erbij leren, dat is natuurlijk wel iets wat nog de hele tijd doorgaat.
Kun je leven lang doen.
Je leven lang leren.
Precies, ja. En kijk, de taalontwikkeling die kun je natuurlijk ook stimuleren bij een kind. Hè?
Ja.
En wat is daar het belang van en hoe kun je het stimuleren?
Het stimuleren van de taal, dat is eigenlijk vooral door veel taal aan te bieden. Dus door een taalbad te geven. Dus heel veel taal eromheen. En dat kun je doen door in ieder geval door altijd te benoemen wat je allemaal ziet als ouders. Veel te praten, ook al tegen een baby. Veel taal herhalen.
Liedjes zingen
misschien? Liedjes zingen, ja. Voorlezen ook.
Ja. Okay.
Het is ook heel, heel goed om op vaste momenten te praten. Dus bijvoorbeeld te zeggen van bij het naar bed gaan. Dat we altijd een moment nemen om goed te vertellen. Hè? Dat een ouder en een kind bijvoorbeeld vertellen van hoe was je dag. En dat je dan, extra dingetjes vertelt over hoe de dag was.
Mm-hmm.
En dan rituelen bijvoorbeeld met voorlezen, maar ook met liedjes. En rollen spelen zijn belangrijk.
Ja.
En spelletjes bijvoorbeeld met beurten. Hè?
Ja.
Van ik zie wat jij niet ziet.
En, ja. Zijn dat de woordspelletjes misschien ook nog speciaal?
Kan ook.
Heb je ook nog, hè? Ja.
Dus het is eigenlijk wel heel belangrijk dat ouders zoveel mogelijk aanbieden op jongere leeftijd al.
Zo jong mogelijk. Vanaf een hele jonge baby. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat als een baby geboren is, dat je direct tegen een baby gaat praten. Mm. En eigenlijk de hele tijd ook zegt wat je doet. Dus als je een kindje bijvoorbeeld in bad doet, een babytje, dat je gewoon ook daarbij praat van alles benoemen.
Ja, ja.
Dus dit is je buikje en dit zijn je handjes. En gewoon de hele tijd alles, hoe meer je haalt, hoe meer dat blijft hangen.
Ja. Maar dus wat we in het begin al zeiden, doordat je zoveel spreekt tegen een kind en inderdaad ook herhaalt, en dit is het buikje, als je het badje doet en we gaan een badje, dan is het, wat jij aangeeft, dat ze ook het eerder begrijpen en dat ze het kunnen spreken. Ja. Want dat spreken blijft toch
dat
altijd...
Dat spreken, dat duurt eventjes, achter.
Hoe meer je ook altijd maar alles benoemt.
Sommige kinderen praten eerder dan anderen. Ja, dat is ook wel zoiets van dat je ziet dat sommige kinderen heel snel spreken. Mm-hmm. En andere kinderen zijn weer sneller op dat motorische vlak bijvoorbeeld. Die lopen sneller, die doen meer. Ja. En een ander begint pas wat later met spreken. Mm-hmm. Maar de meeste kinderen kunnen dus inderdaad met 2 jaar... kunnen ze wel 2 woordjes achter elkaar zetten.
Ja. En Anita, zou je nu eigenlijk een verschil kunnen zien? Doordat ouders heel vaak niet zelf spreken, maar... een filmpje opzetten of wat nu allemaal gebeurt. Zie je dan een verschil tussen die kinderen?
Ja, we zien steeds meer kinderen op de basisschool ook komen met een spraaktaalachterstand.
Doordat de ouders minder met hun
Waarschijnlijk. Maar het is niet alleen een spraaktaalachterstand. We zien een heleboel kinderen van 4 jaar die op school komen met op meerdere vlakken een achterstand.
Doordat er niet zoveel
meer wordt gedaan met kinderen. En doordat kinderen meer voor de tv zitten. En inderdaad ook niet zoveel wordt voorgelezen. Er wordt ook niet zoveel meer gewandeld en naar de speeltuinen gegaan. Dus we zien behalve de spraaktaalachterstand ook een achterstand op de motoriek. De grove motoriek, het klimmen gaat minder goed. Kinderen durven niet allemaal meer te klimmen op een klimrek. Je ziet ook de fijne motoriek, het tekenen en het kleuren. En het bijvoorbeeld, wat vroeger ook werk werd gedaan, met die strijkkraaltjes.
Ja.
Sommige kinderen hebben dat nog nooit gedaan. En die hebben dus echt moeite met die kleine motoriek. En dat zijn wel dingen die op de... in groepje 1 wel worden gemerkt dat er meerdere dingen zijn die vroeger ouders toch vaker deden met hun kinderen en die nu niet meer worden gedaan. En daar hoort dus inderdaad de spraaktaal ook bij. En het jammer bij de spraaktaal is dat je tot 7 jaar maar hebt.
Ja.
En daarna is het gewoon heel moeilijk. Dus alles wat je verliest in die eerste 4 jaar, die is heel moeilijk in te halen.
Zo.
Ja. Dus als dan eigenlijk dan wordt de taalontwikkeling, die is dan vertraagd.
Die is dan vertraagd of die is afwijkend of gestoord.
Ik vind het wel ook bijzonder dat je zou zeggen, na 7 jaar, dan kun je het nog aanvullen en dan ga je ook praten en dan bied je ook van alles aan.
Je kunt het wel aanbieden, maar ze zijn minder gevoelig en bepaalde dingen leer je niet meer zo makkelijk aan. Het kost je meer moeite. Zoals je... Dus wij ook merken als je op oudere leeftijd een nieuwe taal gaat leren. Dat is heel moeilijk.
Ja.
En dan heb je nog het voordeel dat je je moedertaal, dat je die wel goed kent. En dat je daar dus als een soort backing hebt om een nieuwe taal te leren. Maar op het moment dat je nog geen taal hebt, dan moet je natuurlijk die hele basis nog leggen.
Ja.
En die wordt dus gelegd tot 7 jaar.
Maar dus het kan de taalontwikkeling niet goed gaan doordat je waarschijnlijk niet genoeg wordt aangeboden. Mm-hmm. Maar zijn er ook nog andere oorzaken voor een achterstand?
Je hebt een taalontwikkelingsachterstand. Dat noem je in de termen zeggen ze dan een TOA. Dus dat is dat je te weinig aanbod hebt van de taal. Dat kan zijn omdat je dus te weinig taal hoort. Of dat kan natuurlijk ook zijn als een kindje doof is of heel veel gehoorsproblemen heeft gehad en daardoor minder heeft opgenomen. Mm-hmm. Dus er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom een kind te weinig taal heeft meegekregen. Op het moment dat je dat hebt, dat er dus een te weinig aanbod is, dan kun je door het aanbod te vergroten en door een kind extra te stimuleren, kun je nog een heleboel opvangen. En er zijn dus ook allerlei programma's, speciale peuterspeelzalen waar ze programma's in ingezet hebben voor kinderen met een spraaktaal of met een taalachterstand, waarbij risicokinderen, dus bij kinderen waarvan ze denken dat het misschien toch moeilijk wordt om ervoor te zorgen dat ze genoeg taalaanbod krijgen, dat die extra vaak naar de peuterspeelzaal kunnen gaan. En dat is bijvoorbeeld bij ouders van een niet-Nederlandse achtergrond. Omdat die natuurlijk minder Nederlands leren thuis. En op het moment dat zij dan met 4 jaar naar de basisschool zouden gaan en eigenlijk nog nooit Nederlands hebben gehad, dan hebben ze een achterstand in Nederlands.
Ja.
En als die kinderen dan vaker op de peuterspeelzaal zijn, dan krijgen ze wel Nederlands aangeboden.
Ja, ja.
Dus
ja,
daar hebben ze zo'n speciaal programma voor. Maar je hebt ook kinderen waarbij de spraaktaalontwikkeling gewoon gestoord is. Waar een stoornis is in de hersenen. En waar verder dus het gehoor goed is en de motoriek allemaal goed, maar waar het toch niet lukt. En dat noemen ze een TOS, dus een taalontwikkelingsstoornis. En die kinderen die hebben dus problemen met de productie van taal of het begrijpen van taal of beide. En dat is wel een groot probleem. Mm-hmm. En daar kun je wel proberen wat aan te doen. En daar wordt ook wat aan gedaan door middel van logopedie en extra ondersteuning. En als we vanaf 4 jaar komen, soms ook op extra speciale scholen of op het gewone basisonderwijs, maar dan met extra ondersteuning. Het probleem is alleen dat een TOS heb je hele leven.
Okay.
En sommigen hebben dat in een lichte vorm, anderen hebben dat in een sterke vorm. Maar als je dus zoiets hebt, dan heb je problemen met taal.
Ja.
Ja.
En dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld niet begrijpt wat er wordt gezegd.
Ja.
Omdat je bepaalde woorden, die snap je niet of dat kun je niet goed verbinden.
Zo, ja.
En soms kun je ook niet uiten. En het geeft soms hele eigen frustraties.
Ja. Wow. En dan kom je dan vrij snel achter. Na het tweede jaar.
Ja. Maar daarom is het ook heel belangrijk dat kinderen op de consultatiebureau worden kinderen getoetst eigenlijk op allerlei vaardigheden, op allerlei mijlpalen. En een van de mijlpalen gebieden is ook de communicatie. En daarbij wordt dus inderdaad ook gekeken van wat kan een kindje? En dan wordt ook gekeken naar die spraaktaalontwikkeling. En ja, een kindje wat dus met 2 jaar nog geen 2 woordzinnetjes kan zeggen, die loopt wel echt achter.
Ja.
En want dat is wat meer dan 90% van de kinderen op dat moment kan. En zeker als je dan ziet dat daarvoor bijvoorbeeld het brabbelen ook niet helemaal goed ging, of het begrijpen van woordjes ook niet helemaal goed ging, dan is daar toch ergens iets wat een probleem is.
Ja, ja.
En dat dus met 2 jaar moeten ze dan dus die 2 woordzinnetjes kunnen zeggen. En een ander criterium met 2 jaar is dat ze een aantal lichaamsdelen kunnen aanwijzen.
Oh, ja?
Ja. Dus, ja. En dat zie je dus ook bij die kinderen die dus een taalontwikkelingsstoornis hebben. Die vinden dat gewoon nog heel moeilijk. Want sommigen begrijpen dat niet helemaal. Ja. Ja.
En Anita, dyslexie valt dat ook onder TOS?
Nee,
dat is weer,
dat is iets heel anders.
Dat is weer iets anders.
Ja, ja.
Want
dat is echt, dyslexie is meer een volgorde van woorden. En kinderen met dyslexie, als ze alleen dyslexie hebben, kunnen ze wel gewoon praten.
Ja,
en kunnen ze ook gewoon alle woorden begrijpen.
Ja, ja.
Dat is niet het probleem.
Het is meer de schrijftaal.
Het is meer de schrijftaal of het opnemen van de taal. Maar ze kunnen wel alles gewoon opnemen. Okay. Je ziet soms wel combinaties. Ja. Kinderen met dyslexie en TOS.
Okay. En stotteren hoort daar dus ook niet bij dan?
Nee, want stotteren is meer iets voor motorisch. Zit ook meer in de aansturing van de tong en de mondmotoriek.
Ja,
dus,
dat heeft niks met taal verder te maken.
Nee, want vaak kunnen mensen die stotteren, zouden zich eigenlijk heel goed kunnen uiten. Die hebben wel alle woorden en alle begrip. Ja. Maar het komt er niet goed uit.
Ja. Ja, ja.
Terwijl een kind met TOS, die heeft soms ook niet de woorden om zich te uiten.
Ja. Nou. Dat is natuurlijk heel wat anders, ja.
Nou.
En jij gaf even aan dat er al een programma is voor kinderen met niet-Nederlandse ouders. Dat ze vaker naar een
putterspeelzaal gaan. Ja.
Maar hoe is het in het algemeen voor kinderen in een ander land die hier komen wonen om Nederlands te leren? Of kinderen hoe dan ook een andere taal te leren dan, ja.
Ja, je hebt dus inderdaad kinderen uit het buitenland die het Nederlands moeten leren. Ja, het moeilijke is vaak dat ze in de thuissituatie natuurlijk niet het Nederlands hebben. En daardoor dus veel minder aanbod krijgen en het daardoor minder snel gaat. Daarom is het dus ook heel belangrijk dat kinderen daar dus naar een school gaan als ze boven de 4 zijn. En naar een peuterspeelzaal gaan als ze onder de 4 zijn. Je hebt ook nog programma's als Voorlezen Express. Dus dat, dan komen er mensen thuis die met Nederlandse boekjes die wat voorlezen. Om maar zoveel mogelijk meer Nederlands te doen. Maar ja, bijvoorbeeld zeg zo'n taalontwikkelingsstoornis. Die kun je ook in een andere taal hebben. Hè?
Ja.
Dus als er buitenlandse kindjes komen die bijvoorbeeld uit Syrië. En die spreken ook niet goed Arabisch. Ja. En hebben dat nooit goed geleerd. En dan komen ze nu in Nederland en dan leren ze het Nederlands. Blijken ze niet goed te kunnen leren. Als je dan navraagt hoe het Arabisch is gegaan en dat gaat ook niet goed. En het is ook nooit goed geleerd. Dan heb je natuurlijk een grotere kans dat je zo'n stoornis hebt. Want dat is namelijk niet taalgebonden. Dat is gewoon... Ja. Dat zit in het leren van een taal. Dus of je nou Spaans, Duits, Nederlands, Arabisch leert. Ja. In al die talen heb je dan dat probleem als je dat eenmaal hebt. Dus op het moment dat er nog een extra taal bij komt, zal die niet opeens wel makkelijk kunnen.
Nee.
Maar ja, als je een buitenlands kindje, die heeft alleen extra stimulering nodig van het Nederlands, als hij het Nederlands nog wil leren.
Ja. Ja.
Maar dat is eigenlijk net hetzelfde als een kind of een jong volwassene of wie dan ook, of een van ons, een andere taal wil leren.
Ja.
Als de basistaal van het land waarvan ze daar hun vaderland goed is, dan moet je dat goed kunnen
leren. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat toch nog wel lastig vind.
Maar
als je jong bent, dan wat ik al zei, tot 7 jaar gaat dat dus veel soepeler.
Maar daarna een tweede taal dan voor kinderen, gaat dat dan ook niet makkelijker dan? Ook omdat ze nog jonger zijn dan ouderen, ook na hun 7e levensjaar.
Alleen het wordt hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt. En er zijn natuurlijk wel mensen die daar gevoeliger voor zijn, die dat makkelijker leren. Hè. Je hebt mensen die kunnen heel makkelijk een nieuwe taal leren.
Bijvoorbeeld Ivonie, daar ben ik helemaal jaloers op wat dat betreft. Al die talen die vloeiend spreekt. Zou die dat ook al voor zijn 7e...
Ik denk het niet.
Misschien heeft hij daar een autocue daar staan, hè, dat hij het gewoon kan afleiden. Ik denk het niet.
Je hebt wel bepaalde mensen die natuurlijk gewoon heel gevoelig zijn en heel makkelijk of makkelijker talen kunnen leren. Maar in ieder geval, de meeste kinderen kunnen heel goed nog een tweede taal leren. Als ze hun moedertaal goed hebben geleerd, dan is het leren van de tweede taal is iets wat zeker gaat lukken. Ja. Als je maar genoeg aanbod krijgt en je genoeg daarvoor inzet.
Ik zeg moedertaal. En jij zegt moedertaal, ik zeg vadertaal.
Maar Yvonne, dan hebben we wel eigenlijk al een beetje een luistervraag beantwoord hier, denk ik, van Anne-Sophie.
Inderdaad. Hier is een vraag van Anne-Sophie uit Barendrecht. Die hadden we later willen stellen, maar dan stellen we die nu meteen even. Want sluit aan. En zij vraagt... zeg jij maar.
Zij vraagt, mijn man komt uit Engeland en spreekt ook Engels met onze dochter, terwijl ik Nederlands met haar spreek. Kan dit problemen geven in de toekomst?
Nee, over het algemeen niet. Tenzij er natuurlijk gewoon een taalprobleem is.
Ja.
Een echte stoornis. Maar dan zal het in allebei die talen moeilijk zijn. Of als een kind gewoon echt moeite heeft met het... om een of andere reden. Maar over het algemeen kun je dus heel makkelijk twee talen leren. En die kinderen houden het ook nog best wel goed uit elkaar over het algemeen. Maar het is dan eigenlijk wel heel belangrijk dat papa ook het Engels blijft praten tegen het kind. En mama het Nederlands. Ja. Dat het ook voor, zeker in het begin, dat het ook voor zo'n kind heel duidelijk is van... Ja. Dit is de ene taal en dit is de andere taal. En je zult dan merken dat het kind ook antwoordt in het Engels aan papa. En antwoordt in het Nederlands aan mama.
Ja. Ja,
en het kan wel zijn dat er toch bepaalde woorden door elkaar worden gehaald, maar dat is helemaal niet erg. Dat komt wel goed.
Ja, eigenlijk is dat heel mooi. Als
ja, dat is handig.
Handig in meerdere talen.
Maar dat heb je natuurlijk ook wel in Limburg. In Limburg,
zeker.
Dat ze dialect spreken.
Ja, dat kinderen dialect praten thuis en het Nederlands horen op school. En dat gaat ook naast elkaar. Ja. En dat zijn eigenlijk ook twee talen. En dat gaat eigenlijk heel goed.
Ja.
En die leer je ook heel goed. En zelfs Limburgse kinderen die alleen maar Limburgs thuis leerden, die leren dat Nederlands dan toch nog maar makkelijk erbij. En houden het Limburgs toch nog om het dat te spreken. Dus dat is eigenlijk ook twee talen. En dat gaat eigenlijk goed
toch? Toch tweetalig opgevoed. Wow.
Ik spreek
je jij niet, ik wel. Oh, ik ben de enige hier trouwens.
Maar Anne-Sophie, die kan dan eigenlijk heel blij zijn.
Ja, precies.
Ze dacht dat het problemen konden opleveren, maar alleen maar, het is alleen maar goed.
Ja, het lijkt mij heerlijk als je als kind al zo goed die twee talen leert.
Tuurlijk. Ja, precies, ja. Nou, en onze podcast die gaat natuurlijk over tweelingen en meerlingen. En ja, we zijn eigenlijk ook heel benieuwd, zie jij of weet jij dat de taalontwikkeling bij meerlingen, loopt die anders dan bij eenlingen? Of gaat het over het algemeen ook gelijk op?
Ik denk dat het redelijk gelijk op gaat. Maar ze zullen wel met elkaar ook wel praten.
Ja.
Ja.
Ik denk dat ze elkaar ook stimuleren. Zeker bijvoorbeeld met die klanken.
Mm-hmm.
Die gesprekjes eigenlijk die ouders ook met kindjes hebben. Die heeft een tweeling natuurlijk al heel makkelijk ook met elkaar.
Ja. Of een eigen taaltje.
Of een eigen taaltje, ja.
Dat hebben ze soms ook, maar dat kan wel eens lastig zijn.
Ja, ik denk dat wat heel belangrijk is, wat ik in ieder geval heb begrepen, is dat je toch als ouders, ook al hebben kinderen een eigen taaltje en gebruiken ze eigen woorden voor bepaalde dingen, dat het toch belangrijk is dat je als ouders het gewone woord blijft gebruiken.
Ja.
Zodat je, ook al snap je
dat
wat
ze zeggen...
Dat
niet in meegaan, bedoel
je? Nee. Dus ook als een kind een woord verkeerd zegt... en dat is niet alleen bij een eigen taaltje van tweelingen... maar ook als een kind een woord altijd verkeerd zegt... of een eigen woord daarvoor heeft... dat je toch blijft herhalen van... de zin
woord.
Herhalen en dan met het juiste woord.
Ja. Niet zoals zo heel veel mensen, dan komt zo'n ambulance en dan zegt, dan komt dat tutata, dat tutata. De kinderen hebben nooit het woord ambulance geleerd.
Nee, precies. Nee, maar...
Ik heb het tutata nodig. Alsjeblieft, stuur het tutata.
Ja, nee, ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat je gewoon de normale woorden blijft gebruiken en niet een of ander babytaaltje.
Ja.
Want dat klinkt natuurlijk heel leuk zo nu en dan. Maar ik denk dat het voor de ontwikkeling van de spraak en de taal is dat nou niet echt bevorderlijk. Nee. En het betekent helemaal niet dat je dat nooit moet zeggen. Maar ik denk dat je hier niet een gewoonte van moet maken om altijd tegen je kind te praten in zo'n babytaal.
Ja, dat klopt.
Nu moet ik denken aan een documentaire of iets wat ik gelezen heb over een tweeling in Amerika. Die hebben tot hun 18e of 19e jaar spraken die met niemand. Niet met hun ouders. Alleen maar met elkaar. En dat is een heel... Ja, ik kan het nu niet direct...
Dan gaan we opzoeken.
Ja, moeten we eens even opzoeken wat dat is. Maar kan ik me herinneren, die hebben gewoon nooit gesproken met anderen. En daarna ging dat inderdaad, wat jij zei, heel, heel moeizaam. En dat is natuurlijk omdat je...
Dan zijn ze wel wat ouder,
Alleen maar hadden ze een eigen taaltje met elkaar en ze wilden met niemand praten. Ze hebben heel veel psychologen geweest, Maar wie, wat en hoe? Maar ik heb dat een stuk over gelezen.
Gaan we opzoeken. Dan
denk ik dat behalve dat spraaktaalstukje, dat daar ook iets in hun ontwikkeling en in hun brein zit, waardoor ze dit gedrag vertonen. Want het is natuurlijk een bepaald gedrag.
Al die
gedrag.
Ontwikkelingsgebieden.
Ja, ik denk dat daar meer zit dan alleen maar taal.
Ja.
Dus...
En we hebben, Sabat, we hadden nog één.
Nog één vraag.
Luistervraag, ja. Van
Janneke uit Schiedam. En je hebt het er al een beetje over gehad, maar misschien kun je het wat specifieker aanduiden. Is het normaal dat mijn dochter van 18 maanden nog geen woordjes zegt?
Het is een beetje laat, maar het is niet zo erg. Want het kan natuurlijk zijn dat het gewoon komt. Mm-hmm. Maar zoals ik al zei, eigenlijk willen we wel dat met 2 jaar... dat er 2 woordjes achter elkaar worden gezet. Mm-hmm. Dus dan kan het natuurlijk nog best wel. Maar dan moet er wel op een gegeven moment iets gebeuren. En dan hangt er vanaf wat is nog geen woordjes zegt. Want misschien zegt het kind wel woordjes, maar is Janneke heel erg precies en wil ze dat het woordje precies wordt uitgesproken.
Oh, ja. Ja,
dat
ja.
En dat je hebt natuurlijk in het begin zijn het ook voor een deel klanken die een woordje betekenen. En ja, dan als die klanken op een gegeven moment maar genoeg variatie hebben, hè, dat je wel hoort dat de ene klank bijvoorbeeld de bal is en de andere klank is papa. En, dan gebeurt er wel wat. Kijk, als er helemaal geen klanken komen, dan moet je je wel zorgen gaan maken. Okay. Ja. Want dan moet je afvragen, waarom maakt mijn kindje helemaal geen klanken?
Ja, dus dat is
eigenlijk. En wat ik al zei, vanaf een maand of 8 moet dat brabbelen komen. En kijk, dan begint er ook dat papa en dat mama, dat soort woorden. En vanaf daar, dan ga je langzaam komen er wat woorden. Ja. Dus het is wel laat.
Het is wel laat.
Maar
het kan nog.
Het kan nog wel. Maar op het moment dat het niet veel vooruit gaat, dan denk ik wel dat op het moment dat je merkt dat het zo blijft, dat er wel iets moet gebeuren. En dat kan dus in ieder geval zijn bijvoorbeeld met extra naar de peuterspeelzaal, met naar de logopedist. Hè. Dus kan het soms zijn dat die nog wat extra dingetjes probeert. Je kunt zelf natuurlijk als ouder proberen waar we het daarnet al over hadden gehad, hè, met het voorlezen en veel praten met je kindje. Veel praatspelletjes doen, veel laten vertellen, veel na laten zeggen. Ja. Veel voorlezen. Ja, is allemaal gewoon heel belangrijk.
Nou, ik hoop dat Janneke hier een beetje een antwoord op haar vraag heeft. En inderdaad, nog geen woordjes zeggen, wil niet zeggen dat ze helemaal niks.
Het gaat
niks
natuurlijk ook erom van, begrijpt het kindje dan wel bijvoorbeeld, hè, waar we het al over hadden, van het begrip komt eerder dan de woordjes zelf. Ja. Dus op het moment dat je merkt dat je kindje wel woordjes begrijpt, dan ben je natuurlijk, dan is er wel al wat taalontwikkeling bezig. Maar dan kan het zijn dat het kind niet wil praten of dat hij het misschien niet kan. Hè? Je weet niet wat er aan de hand is. Maar ik denk dat ook wel belangrijk is om te kijken van, wat begrijpt hij.
Ja, nou, dat is eigenlijk toch heel geruststellend. Hè?
Ja, precies.
Ja. Anita, ik weet niet, misschien wil jij nog iets toevoegen. Je hebt al heel veel verteld. We hebben al heel veel informatie van je gekregen. Nee. Nou, dan willen we jou hartelijk bedanken. Super fijn dat je hier was voor de 2e keer.
Heel informatief.
Bedankt dat ik mocht komen.
Heel informatief. Ja. En Sabed en ik zeggen de quote nog op en die is: de hele kunst van het spreken is begrepen te worden.
Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast Tweelingmoeders. Wij zijn volop bezig met de opnames van ons 4e seizoen en continu op zoek naar nieuwe gasten.
Zijn jullie tweeling of meerling, 16 jaar en ouder, of ben je ervaringsdeskundige op het gebied van zwangerschap, bevallen, opvoeden, gezinstherapie, kortom alles wat met kinderen en opvoeding en gezin te maken heeft?
Neem dan contact met ons op via tweelingmoeders@gmail.com of stuur ons een PM op Instagram tweelingmoeders. Wij gaan dan samen aan de slag om een informatieve, leuke en gezellige podcast te maken.
Tot slot nog een kleine gunst. Luister je onze podcast via Apple of Spotify, geef ons dan wat sterren. Of bij Google, laat een recensie achter. Zo vinden meer mensen onze podcast en hebben wij een idee wat jullie ervan vinden. Hartelijk dank alvast.